Margreet aan ons voorlezen. Margreet Bruintje zal het voorlezen. 2 Samuel 13.
Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zus die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Hij werd bijna ziek van verlangen naar zijn halfzus, die nog niet uitgehuwelijkd was. Maar hij zag geen kans om haar te benaderen. Nu was Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Simma. En deze Jonadab was iemand met veel ervaring. Zeg eens, Amnon, vroeg hij aan de koningszoon, waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig? Amnon antwoordde, omdat ik verliefd ben op Tamar, de zus van mijn broer Absalom. Jonadab raadde hem aan, ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je tegen hem zeggen, kom Tamar maar komen om me eten te geven. Als zij hier iets versterkends klaarmaakt, zodat ik het met mijn eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten. Dus ging Amnon op bed liggen en deed alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei Amnon tegen hem, kom Tamar maar komen en hier 2 hartenkoeken klaarmaken. Als zij ze me aanreikt, zal ik wel eten. Meteen stuurde David een boodschap naar Tamar. Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkends voor hem klaar. Amnon ging naar het huis van haar broer Amnon. Tamar bedoel ik. Ging naar het huis van haar broer Amnon. Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, zette ze de schaal klaar. Maar Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg en zei toen tegen Tamar, breng de koeken hier en reik ze me met je eigen handen aan. Tamar bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield ze hem voor. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar, kom mijn zusje, kom bij me liggen. Nee, mijn broer, laat dat, riep ze. Raak me niet aan. Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet? Denk eens aan mij. Wat moet er van me worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk eens aan jezelf. Heel Israël zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de koning. Hij zal jou mijn hand heus niet weigeren. Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei. Hij overweldigde haar. Verkrachtte haar en onteerde haar. Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij haatte haar zelfs meer dan hij haar eerst had liefgehad. Sta op, ga weg, beet hij haar toe. Tamar riep uit, dat kun je niet doen. Mij wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn bediende en zei, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot. Tamar droeg een veelkleurig gewaad, zoals huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen. Toen Amnons bediende haar op straat had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en liep jammerend naar huis. Daar vroeg haar broer Absalom haar: is Amnon je te nagekomen? Zwijg dan, zusje. Hij is je broer. Je doet er beter aan het te laten rusten. Tamar woonde voortaan in het huis van haar broer Absalom, van het leven afgesneden. Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Absalom sprak er niet met Amnon over. Er viel tussen hen geen onvertogen woord. Maar hij haatte hem, omdat hij zijn zus Tamar had onteerd.
Dankjewel, Margreet. Nou, we gaan deze geschiedenis proberen te overdenken. En aansluitend zingen we, dan zijn we dus niet stil, we zingen van Sela, Ik zal er zijn, maar daarvoor eerst nog een ander nummer, Heel mijn hart. Dat is een onbekende nummer en ik kan me voorstellen, ik zeg, ik zing even niet mee. In elk geval zal Christy het solo zingen en je mag ook gerust meezingen. Straks na de verkondiging. Ik hoop dat ik niet te hard sta, dat ik hoor mezelf af en toe terugkomen. Nou, vorige week kondigde ik deze dienst aan over seksueel misbruik. En het verraste mij hoeveel reacties er uit de gemeente kwamen. Appjes en mailtjes. Zo, wow. En sterkte en wijsheid. En ook allemaal adviezen. Nou, ik vond het heel bemoedigend en ik vond het ook spannend van, oh, gaat deze preek wel goed zijn? Wij hebben er thuis van heel dichtbij mee te maken gehad met seksueel misbruik bij een van onze kinderen. Een aantal van jullie weet dat ook wel. Maar welke garantie geeft dat ik daar goed over ga spreken? Ga ik het wel goed zeggen? Dus ik heb nog veel meer dan anders gebeden. God, help mij. En ik heb ook de Heer gedankt. En ik vond het heel mooi dat er net voor de dienst met de muziekgroep en zo, dat iemand dat ook zei. Dank u wel, Heer, dat dit een goede dienst gaat worden. Dat is mooi. Dat vertrouwen uitspreken. Even tegen de kinderen. Ik denk dat jullie wel allemaal aanvoelen waar het ongeveer over gaat. Dat verhaal dat Margreet voorlas, dat sprak wel vanzelf. Hè? Je voelt toch aan, er gebeurt er iets in dat gezin van David wat zo fout is. Nou, dat noemen wij seksueel misbruik. En laten we hopen en bidden dat je een vader en moeder hebt die er thuis rustig met je over durven te praten. Je kunt het niet wegstoppen, daarvoor gaat het gewoon veel te vaak erover in de Bijbel. Dan laat je gewoon hele stukken uit de Bijbel weg. En daarom gaat het ook veel te vaak erover, gewoon nu in onze levens. Sorry. En het komt in de beste families voor, tot in het gezin van koning David. En was dat wel zo'n beste familie? Was David nou wel zo'n goeie? Ik denk dat David wel een goede koning was. Maar ik zou willen vragen, was hij wel zo'n goede vader? En was hij wel zo'n beste echtgenoot? Man naar Gods hart. Soms vraag ik me wel eens een beetje af, waarom eigenlijk? Ik las in een boekje over David, als het gaat om de persoonlijke omgang met God, leer ik veel van David. Maar dan één bladzij omslaan in datzelfde boekje, zegt diezelfde schrijver, wat leerde David nou aan zijn eigen kinderen over berouw en over vergeving en genade? Toen dacht ik, kun je nou wel of niet iets leren van David? Zijn kinderen dus niet, blijkbaar. En hij kan prachtig op psalmen schrijven. En ik ga tuurlijk niet over David oordelen. Maar wat hij doet met zijn buurvrouw. En hoe die nou handelt bij zijn eigen kinderen. Ook in dit hoofdstuk. Hè. Hoe kan iemand, vraag ik me dan toch een beetje af. Nou, wel een hele goede persoonlijke omgang hebben met de Heer. Maar niet met de mensen en met het gezin dat de Heer aan hem geeft. Kan toch niet. En als je dan in 2 Samuel 13 gaat lezen. Een zoon van David. Oei oei. We hebben net Batseba gehad. 2 Samuel 11. Een zoon van David had een hele mooie zus. O God. Opvallend trouwens dat er niet gewoon staat. David had een mooie dochter. Dit is een verhaal van jongens, van mannen. En de vrouwen, de onderliggende partij. Ik weet wel, jongens kunnen ook de onderliggende partij zijn. We kennen de verhalen. Maar vanmorgen gaat het dus om een zoon met zijn zus. En een andere zoon heeft dezelfde vader, wel een andere moeder, maar dus een halfbroer. En wat een drama gaat dat geven. Want die oudste zoon wordt dus verliefd op zijn halfzusje. Nou ja, verliefd. Ik zou zeggen, verlustigd. Niets met liefde te maken. Amnon heet die broer, niet zo heel bekend. Amnon, wel een prachtige naam. De betrouwbare. En wat er dan gebeurt, is te erg voor woorden. Daar wil je niet over praten, daar wil je niet over preken, daar wil je zelfs niet over nadenken. Nou, en dat gebeurt dus ook. Dat gebeurt altijd. Er wordt niet meer over gepraat. Er wordt ook nauwelijks voor gewaarschuwd dus, want ze hebben het er niet over. En er zijn mensen die zeggen, ja, het komt helemaal niet zo vaak voor. En het komt in de kerk nooit voor. En de gevolgen vallen wel mee. Nou, dat kun je alleen maar zeggen omdat je het niet aan kunt. Dat je er niet over wilt nadenken. Je wil niet dat er zoiets in jouw omgeving kan gebeuren. Maar je weet ook niet wat je tegen het slachtoffer moet zeggen. Je wil het er niet over hebben. En door de schade en schande in ons eigen gezin, bij een van onze kinderen dus, weet ik hoe belangrijk het is om het er wel over te hebben. Met de kanttekening, niet met Jan en alle man, maar met degene met wie het slachtoffer erover wil praten. Dus zoveel openheid als het slachtoffer eraan wil geven. Bij die persoon is de regie. En nou dacht ik bij het lezen van 2 Samuel 13 ineens, als het gaat over openheid. Joh, lieve Tamar. Zusje van Absalom, halfzusje van Amnon. Aan wie heb jij jouw verhaal nou eigenlijk kunnen vertellen? Zou jij er met mij over durven te praten? Stel je voor dat ze dan eindelijk haar verhaal weer eens mag vertellen. En dat verhaal begint met haar vader David, die tegen haar zei, ga zo gauw mogelijk naar je broer. Ja, David trekt nu ook de haren uit zijn hoofd natuurlijk. Maar wie had dit gedacht? En ikzelf trek de haren uit mijn hoofd, zucht Tamar. Ik ben zomaar argeloos, dom, naar mijn broer toegegaan. Ik heb er gewoon mee de schuld aan dat dit allemaal gebeurd is. Ach joh, Tamar, dat is niet zo. En dat weet je ook al. Amnon is jouw broer. Dan verwacht je toch niet zoiets. Je verwacht dit trouwens toch helemaal van niemand, maar van je broer. Het is toch niet normaal, iemand uit je eigen gezin. Jij riep ook nog tegen hem, nee, mijn broer. Tamar, neem dit alsjeblieft van mij aan. Het kwaad is voor 100% bij de dader. En jij hebt nul schuld. Je verwacht toch niet dat zoiets in een veilige omgeving gebeurt. In je gezin. in het huisgezin van God, in de kerk. Er zijn zoveel verhalen van misbruik door je eigen broeder. Komt in de beste kerken voor dat je dus ramen moet laten zetten in alle deuren. Het is toch ongelooflijk? Weet je wat ik zo hartverscheurend vind aan jouw verhaal, Tamar? Dat je nog riep tegen Amnon: denk aan mij. Dat is toch hartverscheurend? Ik heb me afgevraagd, zou een dader in dat stadium, dat het al helemaal gek is, zou hij nog aan zijn slachtoffer kunnen denken? Wat hij je gaat aandoen, hoe die je leven kapot gaat maken. Dat was bijzonder geweest als hij daaraan gedacht had. Dat hij zegt, oh tuurlijk denk ik aan jou, sorry joh. Als je het verhaal nu eens mocht herschrijven. Dat Amnon ineens heel erg schrikt van zichzelf en in tranen uitbarst en jou laat gaan en zegt, ik vind het zo erg. Je zegt er ook nog bij, ook voor jezelf, doe het niet voor jezelf. Maar, zeg je tegen me, hij wilde niet naar mij luisteren. Hij wilde niet. Het valt me op dat je dat twee keer zegt. Hij wilde niet. Dat zou bijzonder zijn als je het verhaal mocht herschrijven. Hij wilde wel naar me luisteren. Ja zeg, hij wilde dat. Hij luistert naar me. Hij wilde aan mij denken. Ik roep je nog. Waar zou ik heen kunnen gaan met mijn schande? Dat is misschien wat allerergste. Dat jij je bent gaan schamen. Tamar. Dat vind ik zo erg. Jij in plaats van de dader. En wat doet hij? Hij duwt je weg. Hij zegt dat hij van je walgt. Ik denk dat hij walgt van zichzelf, tuurlijk. Met zo'n lage daad kun je toch niet verder leven. Dat kots je toch uit. Dus dat heeft hij met jou gedaan. Hij gooit je de deur uit. Wat zei hij nou tegen je? Letterlijk. Weg met die daar. Weg met die daar. Alsof je een ding was, joh. En dan roept hij ook nog dat ze de deur achter jou op slot moeten doen. Alsof jij zin had om nog bij hem terug te komen. Dit is toch... Weet je, Fred, zegt Tamar, mij wegsturen was nog erger dan het andere. Het ontkennen en de rollen proberen om te draaien. Weg jij, verleidster. Hey Tamar, ik moet eens denken aan het verhaal van Jozef. Dat ken je, hè? Dat verhaal van Jozef. Zijn broers hebben zijn veelkleurige kleed verscheurd. Hem in de put gegooid en hem toen verkocht naar Egypte. En toen kwam hij daar en toen ging het best wel goed ineens. Maar toen werd hij daar verleid door de vrouw van zijn baas, Potifar. En toen hij daar niet op inging, dat was zo knap van Jozef. Toen deed zij net of hij haar wilde verkrachten. Ze riep moord en brand en ze stond daar met zijn kleren in de handen. Wat een verschrikkelijk mens. En zo gaat het, hè. De schuld en de schaamte worden op het slachtoffer gelegd. Het is zo gemeen, Tamar. Zie je dat? Zullen we samen de schaamte bij de dader terugleggen? Amnon ontkent wat hij gedaan heeft. Tuurlijk, hij durft daar niet meer naartoe in zijn gedachten. Hij durft het niet. Wat zou je graag het verhaal herschrijven? En dan wordt het... Amnon schaamt zich. Hij schaamt zich kapot. En hij wil niet langer ontkennen wat hij gedaan heeft. Wat kun je hopen dat de dader zo ver komt? En soms ben je al voorbij het punt dat je dat nog hoopt. Maar dat hij voor zichzelf zo ver komt. Och mensen. De dader die uit zijn ontkenning durft te komen. Die zich gaat buigen. Die ook hulp gaat zoeken. Wat een godswonder zou dat zijn. Maar als dat niet nu gebeurt, ik denk Tamar, dat het later gebeurt. Er komt een dag, zeggen de profeten, dan zul je boeten voor je schandelijk en gruwelijk gedrag en je zult terugdenken aan wat er gebeurd is en je zult je schamen. Ezechiël 16. Zullen we de schaamte bij de daden laten, Tamar? Wat zeg je over je veelkleurige kleed? Heb je het verscheurd? Net als bij Jozef gebeurd is. Ja, zeg je, ik heb gegild. Pure paniek. En toen werd het stil. Mijn broer Absalom heeft me opgevangen. Stil, maar zei hij. Maar ik was al stil. Hij zei dan nog bij, we hebben het er nooit meer over. We hebben het er ook nooit meer over gehad. Dat was misschien wel lief bedoeld van Absalom, mijn broer. Maar het was niet goed. Ik had erover moeten praten. Ik had therapie nodig. Alles moest eruit. Hey, en David, Tamar. David, je vader, wat deed die? Oh, die was kwaad. Die was woest. En wat heeft hij gedaan? Niks. Wat kon hij ook doen? Hij had boter op zijn hoofd. Hij was ook niet zo nette. Weet je, Fred, zegt Tamar, bij ons thuis lag er een soort vloek over seksualiteit. Dus daar werd er niet meer over gepraat. Hey Tamar, 2 jaar later heeft Absalom, jouw volle broer, heeft Amnon, jouw halfbroer, laten vermoorden, hè? Tja, zegt Tamar. Klopt het dat jouw vader David toen kapot was van verdriet? Ja, dat klopt, zegt ze. Was hij dat ook over jou, Tamar? En nou zie ik je naar ons kijken. Met nog een beetje verwachting en een paar doffe ogen. En nu, is dit nou het hele verhaal? Is dit nou het evangelie? Ach joh, Tamar, ik zou je zo graag iets moois willen laten zien. Maar ik voel ook schroom. En ik denk dat je eerst eigenlijk een poos stil zou moeten zijn. En dan ga ik voorzichtig toch iets zeggen. Je vraagt aan mij wat het evangelie nog in dit verhaal kan zijn. Nou, om te beginnen misschien toch wel dit. Als God niet voorkomt, in het hele verhaal niet, dan kun je zien hoe waar het verhaal van de zonde is. Mensen los van God zijn in staat tot de ergste dingen. En je zonden ontkennen en bagatelliseren, zeggen, ja, er bestaan niet zoveel zonden. Deze wereld heeft een redder nodig. Dat is het evangelie. En lieve Tamar, je bent het wel met mij eens dat er dan een andere David moet komen, hè? Ja, dat ben ik met je eens, zegt ze. Eentje die wel goed is. Een broer die betrouwbaar heet en die het ook is door en door. Eentje die niet wegholt voor het lijden. Eentje die er niet voor wegkruipt, maar er naartoe kruipt. Eentje die het kwaad diep in de ogen durft te kijken. Eentje van wie het veelkleurige kleed ook verscheurd is. En dan hing die in zijn naki. Zo vernederend. Zo vernederend. Is het evangelie misschien ook dit, Tamar, dat jouw verhaal nu eindelijk nog weer eens verteld kon worden? En dat er licht gaat schijnen over dit duistere hoofdstuk in je leven? Het kwaad is niet bij jou. En de schaamte gaan we terugleggen daar waar die hoort. En jij, Tamar, ik wil niet dat je nog langer in eenzaamheid wegkwijnt. Ik wil je uit die kamer van Absalom halen. Nu we jouw verhaal hebben gehoord, willen we jou er niet alleen mee laten. Je hebt je zo kwetsbaar opgesteld. Ik zie je gespannen kijken. Hoe gaan jullie in de kerk hier nu verder mee om, hè? Want als jullie niks meer tegen mij zeggen hierover, dan val ik terug in de schaamte en in de verstikkende eenzaamheid. Maar joh, Tamar, wij zijn kinderen van het licht toch in de kerk, dan doen we het toch niet zo. Dan laten we jou toch niet mee zitten. Tuurlijk gaan we jou niet alleen laten in het donker. Als jij je verhaal aan ons vertelt, dan is dat toch in de tegenwoordigheid van Jezus. Dus wij beloven dat we ons best doen voor zover dat binnen ons vermogen ligt. Om jou te geven wat je nodig hebt. Dus natuurlijk zien we jou na zo'n kerkdienst als die van vanochtend staan. En vragen we heel voorzichtig of het een beetje gaat. Of we tikken je even aan. En natuurlijk begrijpen wij het in de kerk als jij je gevoeligheid houdt. Als wij soms denken, joh, wat is er? En natuurlijk doen wij als kerk alles wat in ons vermogen ligt om een veilige kerk te zijn. Goede vaders, lieve broers, goede zussen, mooie moeders. En ik steun jou, Tamar, als je therapie krijgt. En als je trauma wordt aangepakt. En ik bid voor je dat het beter met je zal gaan. En ik geloof dat het beter met je zal gaan. Wat? Ik zie het gebeuren. En we zingen met je mee, Tamar. Zie mijn vader. Zie mijn vader. Vader met de hoofdletter natuurlijk, hè. Kom mij te hulp. Uw waarheid bevrijdt. Uw liefde geneest. Amen.